Vandaag je eerste stap zetten voor impactvol ondernemen. Je luistert naar de podcast van Elise, ondernemer in vonkensprankelend MVO. Samen met anderen schreef ik het praktijkboek Impactvol ondernemen in de praktijk. Door verder te luisteren naar deze podcast, leer en hoor je hoe je dat kunt doen. Want het is tijd voor actie in de taxi. En dat zie jij toch zeker ook in je omgeving. Tom Bastijn, onderzoeker bij TNO, sprak afgelopen 2 jaar zo'n 80 ondernemers van de Nederlandse maakbedrijven over circulair handelen en duurzaamheid op de werkvloer. We hebben het over zijn bevindingen in praktische zin. Aanleiding voor dit gesprek is het boek Impactvol ondernemen in de praktijk, waaraan we beide hebben meegeschreven. Tom heeft een nuchtere kijk op en geeft heel duidelijk aan waarmee circulariteit voor hem start. Of je nu directeur bent of productiemedewerker. Op het eind deelt Tom nog een verrassend makkelijke tip. Die hoor je in deze podcast. Hey Tom, hoi. Nou, leuk dat je er bent en dat je dit gesprek met mij wil voeren. Vertel eerst eens iets over jezelf.
We hadden maar een half uur, Elise. Ja. Ik zal eens beginnen met vertellen over mezelf. Ik ben 60 jaar. Dan wil ik mee beginnen, omdat ik al bijna de helft van die tijd ook al bij TNO werk. Dus dat toont natuurlijk een avontuurlijk mens aan. En de afgelopen 10 jaar van dat bestaan binnen TNO heb ik me ook druk mogen maken, moet ik ook zeggen, maar ook druk gemaakt over grondstofvragen. Dus vragen over schaarste, vragen over beschikbaarheid van grondstoffen voor nu en ook voor de lange termijn. En op zich daar een beetje logisch mee verbonden, ben ik steeds meer betrokken geweest bij discussies over circulariteit en circulaire economie, die vanaf 2011 eigenlijk opkwamen. We hebben daar heel veel analyses over gedaan. Dat zijn macro-analyses over werkgelegenheid en duurzaamheidsvragen daaromheen. Maar ook eigenlijk in toenemende mate veel meer ons gericht op persoonlijk, maar ook met mijn collega's dus, ons gericht op wat het nou werkelijk betekent op de bedrijfsvloer. Wat de huidige status is en de huidige staat is van circulariteit in het bedrijfsleven. En ons afgevraagd waarom dat zo is en wat eventueel de mogelijkheden zijn om daar anders mee om te gaan. Dus heel erg van kwantitatieve analyses, ook heel erg wel gericht naar het begrijpen wat er aan de hand is en wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Oké, en is dat dan ook zoiets als toepasbaar, dus praktisch, of dat niet per se? Want zo klinkt het wel. Van als je het hebt over wat betekent dat voor de bedrijfsvloer, dan is dat ook iets wat praktisch toepasbaar zou kunnen zijn.
Ik hoop heel erg in ieder geval dat wij in wat toch wel heel erg een beleidsland is, vooral het praktisch geluid kunnen laten horen. Er is ontzettend veel gedoe over macro-vraagstukken. Er zijn relatief vage beleidsvoornemens die vaak Den Haag niet uitkomen. En wat ik eigenlijk ontzettend leuk vind, is om met een ondernemer in Holte of een toeleverancier in Dongen ook te begrijpen wat daar nou echt gebeurt. Waarom er echt wel of niet het gesprek over circulariteit en duurzaamheid plaatsvindt. En op basis daarvan ook te begrijpen wat je eraan zou kunnen doen om dat eventueel, noem het maar, te stimuleren of op zijn minst te waarderen. Wel praktisch, maar dan echt ook vanuit de praktijk, eigenlijk ook beleidsmakers, ook een beetje daarmee confronteren.
En nou ja, weet je, ik hou niet van vaag en beleidsmakers, dat geloof ik al wel. Ik kom zelf uit een ondernemend gezin, dus ik wil vooral naar die praktische kant toe.
Ja,
zeg jij zo mooi van, die interesse delen we dan, dat je het leuk vindt om te horen van zo'n ondernemer wat er nu echt gebeurt als het gaat over het circulaire gedachtegoed, noem ik het dan maar.
Ja.
Kun je dat schetsen voor ons?
Ja, daar kan ik wel verschillende schetsen van maken. Ik denk dat een soort misvatting is, wat ik toch wel vaak om me heen hoor, maar nogmaals, dat zijn niet die ondernemers, maar dat is dan weer het beleidsachtige, is dat dat het, alsof het begrip circulariteit of circulaire economie op zich al interessant is, of op zijn minst een gevoelige snaar zou raken bij de mensen die ik spreek. En spreken wilde praten over de afgelopen 2 jaar, heb ik ongeveer 80 bedrijven gesproken over deze thematiek.
Wow.
Op zich een beetje veel, maar heel veel provincies wilden eigenlijk bedrijven uit hun provincie interviewen, zo komen aan dat getal. Maar dat begrip circulariteit, circulaire economie, dat resoneert eigenlijk bij vrijwel niemand. Hooguit bij hele grote ondernemingen zoals Philips, die gewoon iemand hebben aangesteld die circulaire economie op zijn businesskaart heeft staan. Maar verder, een directeur, groot aandeelhouder, of de productieleider, of gewoon de directeur, die is bezig met zijn bedrijf en circulaire economie. Ik heb bijna nooit iemand gezien die het begrip eigenlijk überhaupt misschien ooit gehoord had. Maar wat ik dan vervolgens interessant vind, is als je gaat kijken wat er gebeurt in de meeste bedrijven, dan praat ik wel over bedrijven uit de maakindustrie. Dus dat is eventjes, dat hadden we toen niet gezegd, maar bedrijven die eigenlijk hoogwaardige kapitaalsgoederen maken, die voor een langere tijd meegaan en ergens vaak in een business-to-business context ingezet worden. Hè. Dus dat is een bepaald belangrijk deel van de Nederlandse industrie. Als ik kijk naar wat die bedrijven doen, voorbeelden is, als zij al producten ontwerpen, worden die producten ontworpen zodanig dat als er iets misgaat in het veld, dat ze gerepareerd kunnen worden.
Ja.
Daar is het design op gericht. Als ze eenmaal producten verkocht hebben, is in alle gevallen is er een bepaalde vorm van serviceregeling opgezet. Serviceregeling die ouderwets kan zijn. U kunt ons altijd bellen. Tot en met serviceregeling waarbij allemaal sensoren continu maar informatie opsturen om te laten zien hoe het apparaat werkt. Vervolgens is er ook een serviceorganisatie die zorgt dat die apparatuur zijn waarde blijft behouden. En ik vind waardebehoud is een centraal thema in het circulaire dossier. Wordt vaak vergeten, maar waardebehoud in deze deel van de industrie is gewoon een soort essentieel voor je klantenrelaties. Als die levensduur en die uptime al gegarandeerd wordt, zie ik ook in toenemende mate dat er toch activiteiten zijn die zeggen, god, ik wil je ook wel ontzorgen in het upgraden van je machinerie. Hè? Dus bijvoorbeeld nieuwe ICT-infrastructuur inbrengen terwijl de hardware hetzelfde blijft. Noem het refurbishment. En last but second not least, zowel nieuwe technologie als misschien ook een andere, anders nadenken over zaken doen, leidt ook tot die mate van servitization, waarbij, inderdaad, die producten veel meer onder een lease-constructie of een lease-back-constructie, of inderdaad in een typisch service-concept in eigendom blijven van de bedrijven zelf en de klanten ontzorgd worden in plaats van de koper van de machines zijn. Ik zie dat allemaal gebeuren op hele rationele gronden. Vaak bestaat het al lang, vaak neemt het door nieuwe technologie toe. En dat zijn natuurlijk allemaal activiteiten die in het beetje theoretisch nadenken over circulaire economie, dat hart van circulaire economie uitmaken. Dus vergeet afvalmanagement, vergeet recycling. Denk vooral aan waardebehoud, het tegengaan van waardeverlies, levensduurverlenging, intensief inzetten van producten. Dat was het hart van het denken van wat de Ellen MacArthur Foundation in 2011 heeft opgeschreven. En nogmaals, dat small deel van de maakindustrie waar we het net over hadden, dat deze activiteiten maken vaak het hart uit van het succes van dit soort bedrijven. Afgezien natuurlijk van het eventueel unieke of goede product dat ze maken, maar vooral ook wat doe je vervolgens met die producten als ze gereed zijn. Ja, dat is het hart van deze bedrijven. En dus, ja, ontzettend interessant om vanuit die interviews erachter te komen dat circulariteit, zoals ik zeg, ook tegen die mensen zelf zeg, eerder tot een soort de onbewuste bekwaamheid leidt dan iets wat ze zullen moeten gaan implementeren. Ze doen het al lang, alleen noemden ze het niet zo en waren ze zich er vaak niet van bewust.
Ja, super interessant. En ja, wat ik dan zelf ook wel zie is dat het, ik vind dat ze nog wel, veel bedrijven denken nog wel heel erg binnen hun eigen bedrijf, zeg maar, als het over dit gaat. En is het dan niet de vernieuwing, dus niet wat je zegt, ze doen het al lang onbewust onbekwaam, maar zit de vernieuwing dan niet veel meer in het ketenstuk? Dat je dat met elkaar als keten doet, waardoor het eigenlijk veel complexer wordt, maar waar eigenlijk de stappen echt nodig zijn? Of is dat niet zozeer wat jij ziet?
Nee, dat zie ik niet helemaal zo, moet ik je zeggen. Kijk, ik denk afhankelijk van de luisteraars of zij die voor zich zien, er wordt vaak gesproken over de R-ladder, waarbij misschien op de onderste sport van de R-ladder iets staat als recycling of zo, en bovenaan het opnieuw bedenken van je businessmodel, rethinken, dat soort zaken, is dat er heel veel van die perspectieven, denk ik, al überhaupt uitstekend binnen je eigen werkomgeving kunnen. Hè? Dus niet alles wat aan de circulariteit zit, is per definitie zo complex dat het erg gelijk met die buitenwereld te maken heeft. Als je denkt aan andere businessmodellen, ja, die ben ik het helemaal met je eens, dan is het op zijn minst al dat je klaarblijkelijk dat gesprek met die klant hebt gehad. Nou, dat is ook al een keten, met wie je eigenlijk zegt van, goh, wil je op een andere manier zaken met mij doen? Nou, dat is al een heel intensief gesprek. En in die ultieme vorm van circulariteit, dus dat heel op een andere manier zaken doen en diensten verlenen, misschien wel geen producten meer verkopen, et cetera, dan zie ik in alle gevallen waar dat serieus opgepakt wordt. Ja, je zou kunnen zeggen, niet zozeer een nieuwe keten ontstaan, als wel een soort, dat er dan toch een soort netwerk van partijen nodig gaat zijn om die andere vormen van ontzorging mogelijk te maken. Even een voorbeeld, als een bedrijf voor wegonderhoudssystemen, je zou kunnen zeggen zoutstrooiers ook, maar dat is een bekend bedrijf in Holte, dat daar in een soort servitization concept is gegaan. Als die dat als een servitization concept aan een provincie aanbiedt, dan zal die niet gelijk ook chauffeurs leveren of onderhoudspersoneel leveren, et cetera. Dus die zeggen van, ik ga jou ontzorgen, maar dan is er wel een netwerk nodig geweest vanuit jouw productiemaatschappij, waarbij met een andere organisatie zegt van, god, kunnen jullie dan ook servicemonteurs leveren? Een andere organisatie, kunnen jullie ons vrachtwagens en chauffeurs leveren? En gezamenlijk gaan wij dan die ontzorgingspropositie bieden. Dus achter de schermen is er dan wel degelijk een vorm van joint venture-achtige samenwerking nodig geweest, waarbij elk van die partijen de winstgevendheid van die propositie in de gaten moet hebben, om vervolgens zijn integrale aanbod naar buiten te kunnen doen. Dus je zou zeggen, als ik met die mensen praat, is ook mijn gewone vraag, joh, wat ingewikkeld, waarom doe je dit eigenlijk? Nou ja, want het is heel ingewikkeld als je dit soort dingen, kijk, een stukje levensduur en betere servicecontracten, daar is het ook nog wel te doen, hè?
Ja.
Met je eigen servicemonteurs bijvoorbeeld, of met de servicemonteurs die je elders van invliegt. Maar echt een omschakeling van je businessmodel, het is echt een risico. Want ja, doe je met andere partners samen, is het per definitie meer risico. Je bent er de baas niet meer over. Dus ja, waarom doe je dit eigenlijk? Nou goed, en jij komt uit een ondernemersfamilie. Zal het niet zo raar zijn dat je denkt van, ja, oké, het goede antwoord, wat ik dan mensen, het eerlijke antwoord ook is, joh, weet je hoe ontzettend veel meer geld ik daaraan verdien, aan die nieuwe propositie? En dat vind ik eigenlijk gewoon wel interessant, dat in gesprekken de argumenten waarom je dit doet, natuurlijk wel te maken hebben met het besef dat met producten die je levert, andere partijen eigenlijk heel veel waarde creëren. Ik vind de interessantste servitization concepten is waar ondernemers zich dat beseffen. Ze dat beseffen en zeggen, als zoveel partijen in de komende 10 jaar dat dit product leveren nog zoveel waarde onttrekken aan mijn product, waarom zal ik niet proberen een gedeelte van die waarde die dat product heeft voor de klant zelf te oogsten? En dat vind ik een interessant concept. En ik weet niet of jij, ken jij de workshoporganisatie Circo?
Ja, die ken ik.
Circo is een prachtig club en zo, door de TU Delft ooit opgezet en door overheden ook ondersteund om bedrijven een beetje een wegwijs te maken in circulariteit. En wat de, zelfbenoemde hoofdopleiding, of de hoofdopleidingen, Pieter van Os bij vertelde, is dat er een soort de startzin bij Circotrax is. Denkt u wel eens na over hoeveel mensen nog geld verdienen als u uw product al klaar heeft? Dus dat, zeg maar, de waardecreatie, denken over waarde van een product, is daar eigenlijk ook het startschot om na te denken over hoe je stappen zou kunnen zetten op het gebied van circulariteit. Dus dat vind ik een hele ook pragmatische, maar ook, ik denk dat voor ondernemers aansprekend begin om hierover na te denken.
Ja, zeker. Nou ja, ik ben ook wel getriggerd, want jij zegt meer geld verdienen, hè? Dus door niet alleen het product is af en daarmee houdt het op voor dat bedrijf, maar te kijken hoe je die keten of dat stuk kunt verlengen, waardoor je meer financiële waarde toevoegt.
Ja.
En tegelijkertijd ken ik ook wel zo'n netwerk van partijen die gevels voor bestaande huizen maakt.
Ja.
Duurzame gevels. En die inderdaad ook met zo'n partijen, met een aantal partijen optrekt. Maar het juist doet om die innovatie aan te gaan. En misschien ook wel onderliggend meer geld. Hè? Maar ik hoor ze eigenlijk over van het is binnen de huidige structuur niet mogelijk. Wij kunnen het niet alleen. We hebben andere partners nodig. We zien dat daar een vraag naar komt in de toekomst. En dus moeten we met z'n allen gaan ontwikkelen. En daar geld voor vrijmaken. Mensen voor vrijmaken. Maar inderdaad naar de toekomst toe. Ja, bestaansrecht. Daar hoort geld ook bij.
Ja, maar dat begrijp ik. En ik ken ook inderdaad ook bedrijven die zelfs gevelelementen als servitization concept neerzetten. Ja. Of, en ik kijk, dit in gelijk heb, zeker in gebieden, dat ziet we wel vaak in sectoren waar bijvoorbeeld hele spannende maatschappelijke ontwikkelingen zijn. Of door technologie ingegeven ontwikkelingen komen, dan zijn er natuurlijk nog meer veranderingen noodzakelijk dan wanneer iets wat je eigenlijk al brengt, wanneer je overweegt dat in een ander serviceconcept te brengen. Ja. Dus wat jij zegt is ook terecht. Iemand, als ondernemers zijn volgens mij juist de mensen die kansen zien en risico's durven nemen. Dat is volgens mij. Ondernemers, ik heb ze niet in mijn familie zelfs, het is wat. Maar als ik de ondernemers gewoon zie, die ik echt ontzettend leuk vind, jullie durven echt wat, hè, met je eigen kapitaal, risico's nemen, maar ook dat kansen zien. Dus wat we vanuit een beleidswereld ook roepen, die twee dingen, die gebeuren wel. Dus één, inderdaad, er zijn maatschappelijke uitdagingen, dus mensen gaan daar kansen zien, van we moeten van het gas af, of ons huis moet geïsoleerd worden, of nou, daar gaan we wel, daar komt een nieuwe propositie aan, laten we ons daar voorbereiden, dat vind ik kansen zien. Maar ook, en dat zie ik natuurlijk toch heel veel, ontzettend veel digitalisering aan de hand in de maakindustrie, er is ontzettend veel ICT in aanloop worden. Er worden sensoren ontwikkeld, er is Internet of Things. Ja, en Internet of Things was eigenlijk eerder, zou je kunnen zeggen, dan de applicatie. Dus er zijn wel echt mensen die applicaties zoeken en die denken, goh, het was voor mij echt heel moeilijk om een servicecontract aan te bieden. Maar nu ik eigenlijk zoveel inzicht heb in hoe die machines eigenlijk werken, is het voor mij veel beperkter risico om een heel intensief servicecontract aan te bieden, wat immers ik zie elke dag wat er met die machine gebeurt. Dus ondernemers zien ook die kansen in die nieuwe technologie biedt. En dan is het vaak onbewust zo dat die vormen van nieuwe technologie echt weer leiden tot zaken die we dan met ons filter op, met onze Polaroid-bril op, dan circulariteit noemen. God, dat is interessant. Ja. Dus jij weet gewoon nu meer van je apparatuur. Ah, dus je weet meer over wat dat ding meemaakt. Je weet ook meer van hoe bijvoorbeeld de waarde of de prestatie van de machine zich ontwikkelt of naar beneden gaat. Als je veel meer weet van hoe je waarde kunt interpreteren, omdat je toevallig zoveel weet van met die sensoren, en je hebt een goede afspraak gemaakt over hoe je met die data mag omgaan, dan zie je dus kansen.
Ja. Dat is wel grappig, want ik ben eigenlijk al lang bezig op het gebied van duurzaamheid, en jij ook als ik het zo hoor, maar Ik werd in het begin een beetje uitgelachen. Ik was de geitenwolle sok in onze vriendenkring. Terwijl ik dacht, ja, ik begrijp niet dat je me zo noemt. Weet je, ik zie echt de kansen. Maar dat is misschien de ondernemer in mij. Ik zie allerlei nieuwe mogelijkheden. En ik zeg niet dat het makkelijk is, maar dat is gewoon ondernemen ook niet. Weet je wel? Ik vind ook dat duurzaamheid of circulariteit, waar we eigenlijk mee begonnen, is niet iets anders dan wat je al doet. Het is het onbewust bekwaam worden en van daaruit gaan bouwen van inderdaad van welke maatschappelijke uitdagingen zie ik of heb ik in mijn eigen bedrijf de uitdagingen en hoe kan ik dat dan omzetten naar kansen. Dan moet je wellicht risico benemen, maar ja, dat moet bij gewoon ondernemerschap ook. Dus,
ja, precies. En,
ik zie het heel simpel, maar dat wordt niet altijd zo.
Maar ik denk wel dat als ik dan die geluiden over het, zeg maar even uitgaan van het geitenwolle sokken karakter neem, dan hoor ik ook best wel veel voorbeelden van gesneuvelde initiatieven, soms uit een goed hart. Ja, we hebben ons ook wel eens afgevraagd of we een bepaald product een duurzamer design konden geven. Nou, daar was niemand in geïnteresseerd. Dus wel ziet het als gelijksoortige functionaliteit in de markt wordt gezet. Met, het kost een beetje meer, maar we hebben zo'n fijn duurzame grondstof gebruikt, ik noem maar wat. Dat is meer dan moeizaam. Als je daarentegen iets vertelt over waarom de functionaliteit anders is, of de ontzorging, dus dat het gaat over, nogmaals weer, waardecreatie. En overigens heb je voor jezelf of voor anderen een goed verhaal over waarom dat ook een duurzame component heeft. Dan gaat het wel vliegen. Maar ga vooral niet dezelfde functionaliteit bieden.
Nee.
Met een, bekend voorbeeld is denk ik ook, daar heb ik echt wel mooie verhalen van gehoord. Ook zo'n Blue Veyer van de landen, zo'n bagageafhandelingssysteem. Als eerste kredel gecertificeerd. Ja, echt enorme moeite om dat te maken, dat ding. Maar bovendien ook aan de man te brengen. Het is gewoon heel moeilijk, omdat het is nog steeds een bagageafhandelingssysteem.
Ja,
het levert niks, Ja. En dat is en het nadenken over serviceconcepten waarbij zowel het één doet, namelijk iets van functionaliteit of waarde creëren of zo. En anderzijds eventueel ook best rekening kan houden met de footprint en met de CO2-uitstoot. Dat is prima, maar het is gewoon vaak in overweging, hè, secundair.
Ik denk dat het, eerst was het misschien iets waar je mee kon onderscheiden. Ik denk dat het, en hopelijk is het ook zo, dat het steeds meer een hygiënefactor wordt. Of het duurzaam gemaakt is of circulair opgezet is. Dat dat gewoon iets is wat de consument of de klanten verwacht. En niet zozeer waarin je, wat je naar buiten hoeft te brengen als die het nou eens anders zijn, zeg maar.
Nee, precies wat je zegt, hygiëne. Ik bedoel, er is enerzijds altijd een beleidscontext. Ik bedoel, kijk naar REACH-regelgeving. Bepaalde stoffen mag je niet meer gebruiken. Ja. Dus dat doet ook wat. Voor veel bedrijven zijn energiekosten. Zeker in de loop van 2021 duidelijk worden de energiekosten nogal wat. Dus er wordt ook best wel veel gedaan om bijvoorbeeld energiearme motoren ergens in te brengen. Dus misschien niet zozeer circulair, maar een ander duurzaamheidsaspect natuurlijk. Dus de markt verwacht gewoon dat je gewoon netjes compliant bent met wat überhaupt regelgeving. En bovendien doe je gewoon je best om een zuinig en goed functionerend apparaat op de markt te zetten. En bijvoorbeeld energiegebruik, dat hoort erbij. Het zal geen apparaat zijn waarbij er niet iets wordt gezegd over de energieprestaties bijvoorbeeld. Dat is het absurde gezegd, dat is amper meer onderscheidend.
Eigenlijk nog wel. Ik hoorde jou voordat we deze podcast begonnen over tegelwijsheid. Heb je een mooi tegeltje wat je hier wilt delen? Want dat vind ik nog wel leuk om te horen ook.
Ja. Nou ja, goed. Sommige tegeltjes wijsheden slaan misschien heel erg over hoe ik vind als we moeten werken. Dat is een van die tegeltjes wijsheid die ik dan zelf als TNO'er vind dat ik moet gebruiken ook. Is dat, alhoewel dit als echt een cliché klinkt, maar tegeltjeswijsheid is een cliché, hè?
Ja.
Is dat wij geen meningenfabriek zijn, maar feiten toevoegen. Dat denk je, maar dat is toch wel zo. Ik bedoel, ook als het over duurzaamheid gaat, dan vragen mensen wel eens van, ja, maar wij streven toch allemaal naar een circulaire economie? Ik zeg, nou ja, ik streef niet naar, ik probeer te begrijpen wat er is en daar getallen aan toe te voegen, zodat andere mensen, wellicht kan helpen dingen door te prikken. Ik zeg maar eens dat wij wel eens de rol vervullen van de hofnar, of degene die de kleren van de keizer tenminste benoemt. Dat vind ik dat dan wel eens mag doen. Maar het tegeltje dat daar erg bij aansluit, vind ik. Ik hoop dat eigenlijk meer mensen dat wel op een of andere manier boven hun bed hangen. Is heb echt belangstelling voor wat je nu om je heen ziet en waarom dat zo is. Want alleen als je dat begrijpt, kun je nagaan en nadenken over hoe het ook anders kan en waarom. En ik vind vooral die belangstelling voor. En dat bedoel ik er bijna letterlijk, hè. Kijk om je heen. En kijk naar alle producten die op je bureau staan of kijk naar buiten. En als je begrijpt hoe het systeem in elkaar zit. En dat bedoel ik niet positief of negatief, maar gewoon hoe we dat met elkaar georganiseerd hebben. En hoe bedrijven opereren en wat hun overwegingen zijn. En vooral welke overwegingen ze dus niet hebben. Alleen als je dat begrijpt en doorvoelt. Dan kan je misschien praten over, god, ik heb een maatschappelijke behoefte die heeft iets te maken met duurzaamheid of CO2-uitstoot. En hoe kan ik daar iets aan bijdragen, begrijpende hoe het nu werkt, van nadenken.
Nou ja, en dan eigenlijk komen we aan het einde van de podcast. De verrassend makkelijke tip, volgens mij heb je die net gegeven. Blijf vragen stellen en blijf onderzoeken waar dingen vandaan komen. Klopt dat zo? Als ik het zo over de...
Zou ja, dat klinkt een beetje als de wc-eend. Die wc-eend ook een geweldig product vindt, zegt TNO-onderzoeker. Hè. Er is altijd meer onderzoek nodig. Nee, maar ik vind dat wel... wees echt nieuwsgierig naar wat je om je heen ziet.
Ton heeft dus veel kennis en ervaring van circulariteit. We waren nog lang niet klaar met ons gesprek. Ondanks dat Ton onderzoeker is, is hij heel praktisch, valt mij op. En deze punten blijven bij mij hangen. 1. Het begrip circulaire economie resoneert niet bij bedrijven in de Nederlandse maakindustrie. Zij zijn onbewust bekwaam bezig met circulariteit. Voor hen is het niets nieuws. Maar heeft het te maken met kwaliteit en de kostenkant van materialen en middelen. 2. Voor het denken aan nieuwe andere businessmodellen is het van belang om een netwerk van partijen om je heen te verzamelen, samen een propositie neer te zetten. Dat verhoogt de innovatie en levert veel meer waarde op voor je bedrijf. 3. Wees nieuwsgierig naar wat je ziet. Kijk bij wijze van naar wat er op je bureau staat. Wat zie je? Waar komt het vandaan? Waarom staat het op je bureau? Als je begrijpt hoe het systeem in elkaar zit, kun je gaan nadenken over hoe het anders kan. Als laatste van dit seizoen spreek ik met Aniek Smeddes van onder andere Sustainable Talent. Aniek matcht en coacht professionals en bedrijven met duurzame ambities. Wat ziet zij gebeuren in haar vakgebied als het gaat om meervoudige waardecreatie en impact? Tot de volgende keer.